We willen eerst de Heer een zegen vragen. Dank u wel, onze God, onze Vader, dat u ons heel graag zegent. U doet niet liever dan ons een bijzondere zegen te geven. Een zegen die verband houdt met uw Zoon, de geliefde, uw welgevallen, de enige die u bijzondere zegen en ook een bijzondere toekomst bereidt. We willen u danken, Vader, dat we op grond van het werk van de Heer Jezus ook bij elkaar mogen komen. Wij zijn niet in onze naam bijeen, maar in zijn naam. En we willen ook graag dat de Heer Jezus in deze bijzondere samenkomst eer krijgt. We willen u danken dat u uw woord hebt gegeven. We willen u danken dat u ook de Heilige Geest hebt gegeven. Waardoor we de Heilige, uw woord ook kunnen begrijpen. Dank u wel, Vader, dat u niet ophoudt met voor ons te zorgen. We danken u. We bidden ook dat bij niemand van ons een verhindering is. Dat er geen vooroordelen zijn en struikelblokken, waardoor die zegenstroom van u ons voorbij zou moeten gaan. We danken u, Vader, dat u iedereen kent. We danken u ook voor de voorbereidingen die getroffen zijn. We danken u voor de ontmoetingen. We bidden om een hele speciale middag en eer voor u. Amen. Misschien gaat het met mijn keel wat beter straks.
Wil je een dropje daar toch?
Ja, dat is goed, ja. U hebt nog geen zegen, ik heb hem al wel.
Moet luisteren. Dan moet je je tong leggen, dan heb je nergens geen last van. Probeer het.
De verpleegster geeft aanwijzingen hoe het moest. Onder mijn tong leggen. Zijn ze. Romeinen 15. Dan kan ik in die tussentijd even kijken wie er niet zijn. Dus die registratie ook weer geweest. Ik zei vanmorgen tegen een broeder, ik ga je vanmiddag wel bedanken, maar ik zie hem niet, dus maar wij die sterk zijn, dat is Romeinen 15 vers 1. Ja, hij zit er wel, sorry, je hebt een bril op. Maar wij die sterk zijn, zijn verplicht de zwakheden van hen die niet sterk zijn te dragen. Dat heeft hij gedaan, namelijk mijn preekstoeltje gedragen. Uit de auto gehaald en daar later weer neergezet. Zie je wel, hier heb je de tekst. Maar ik vond het heel fijn dat iemand zich gewoon praktisch inzet en zijn krachten inzet. En dat is ook exact de bedoeling van Romeinen 15. Wij die sterk zijn, zijn verplicht de zwakheden van hen die niet sterk zijn te dragen en niet onszelf te behagen. Laat daarom ieder van ons zijn naaste behagen ten goede tot opbouw. Want ook Christus heeft niet zichzelf behaagd, maar zoals geschreven staat, al de smaad van hen die u smaden is op mij gevallen. Want alles wat eertijds geschreven is, is tot onze onderwijzing eerder geschreven. Opdat wij in de weg van volharding en vertroosting door de schriften de hoop zouden behouden. En de God van de volharding en van de vertroosting mogen u geven onderling eensgezind te zijn in overeenstemming met Christus Jezus. Daarom aanvaard elkaar, zoals ook Christus u of ons aanvaard heeft, tot heerlijkheid van God. En ik zeg dat Jezus Christus een dienaar van de besnijdenis is geworden, terwille van de waarheid van God, om de beloften aan de vaderen te bevestigen, en opdat de heidenen God zouden verheerlijken vanwege de barmhartigheid. Zoals geschreven staat, daarom zal ik u belijden onder de heidenen en uw naam lof zingen. En verder zegt hij, wees vrolijk heidenen met zijn volk. En verder looft de Heere alle heidenvolken en prijst hem alle volken. En verder zegt Jesaja, de wortel van Isaï zal er zijn. En hij die opstaat om heerschappij te voeren over de heidenen, op hem zullen de heidenen hopen. De God nu van de hoop mogen u vervullen met alle blijdschap en vrede in het geloven, opdat u overvloedig bent in de hoop door de kracht van de Heilige Geest. Nu ben ik ervan overtuigd, mijn broeders, ook ikzelf met het oog op u, dat u zelf ook vol bent van goedheid, vervuld met alle kennis, in staat om elkaar terecht te wijzen. Maar ik heb u ten dele op nogal gedurfde toon geschreven, broeders of broeders en zusters, als om u hieraan te herinneren vanwege de genade die mij door God gegeven is, om een dienaar van Jezus Christus te zijn voor de heidenen, door het evangelie van God, als een priester te dienen, opdat het offer van de heidenen welgevallig zou zijn aan God, geheiligd door de Heilige Geest. Zo heb ik dan roem in Christus Jezus in de dingen die God aangaan. Want ik durf het niet aan iets te zeggen wat Christus niet door mij teweeggebracht heeft. Om de heidenen tot gehoorzaamheid te brengen in woord en daad. En door de kracht van tekenen en wonderen en door de kracht van de geest van God, zo heb ik dan van Jeruzalem af en rondom tot Illyricum toe het evangelie van Christus vervuld. En evenzo stelde ik er mijn eer in om het evangelie daar te verkondigen waar Christus nog niet genoemd was. Om niet op het fundament van een ander te bouwen. Maar zoals geschreven staat, zij aan wie niets over hem verkondigd was, zullen het zien. En zij die het niet gehoord hebben, zullen het begrijpen. Daarom was ik ook vaak verhinderd om naar u toe te komen. Nu ik echter in deze streken geen arbeidsveld meer heb, en ik sinds vele jaren een groot verlangen heb naar u toe te komen, zal ik, wanneer ik naar Spanje reis, naar u toe komen. Ik hoop u namelijk op doorreis te zien en door u op weg daarheen verder geholpen te worden, als ik eerst wat van de ontmoeting met u genoten zal hebben. Maar nu reis ik naar Jeruzalem om de heiligen te dienen. Want de gemeenten van Macedonië en van Achaïe hebben het goed gevonden enige handreiking te doen aan de armen onder de heiligen te Jeruzalem. Ze hebben het namelijk goed gevonden en ze zijn het ook aan hen verplicht. Immers als de heidenen aan hun geestelijke weldaden deel gekregen hebben, zijn ze ook verplicht hen met stoffelijke te dienen. Als ik deze zaak volbracht heb, of zal hebben, en hun deze vrucht officieel afgedragen zal hebben, zal ik via u naar Spanje reizen. En ik weet dat ik, als ik naar u toe kom, met de volle zegen van het evangelie van Christus zal komen. En ik roep u ertoe op, broeders, door onze Heer Jezus Christus en door de liefde van de Geest, om samen met mij te strijden in de gebeden tot God voor mij. Dat ik verlost mag worden van de ongehoorzamen in Judea, en dat mijn dienstbetoon namelijk dat aan Jeruzalem de heiligen welgevallig is. Zodat ik met blijdschap naar u toe kom door de wil van God en bij u tot rust zal mogen komen. Mogen de God van de vrede met u allen zijn. Amen. De God van de vrede, de God van de hoop, de God van de volharding, de God van de vertroosting. Allemaal duidingen die te maken hebben met de Heere God die wij nu kennen door het geloof in onze Heer Jezus. Ik roep thuis altijd harder, vindt Henny. Ik probeer het. Is het zo duidelijker, beter? Strijden voor God is ooit boven deze titel, boven deze afspraak gezet. En dat is ook zo. Maar strijden voor God betekent niet altijd dat je met een zwaard of met wapentuig bezig bent. Het is veel eerder zo dat je daar iets anders onder moet verstaan. Namelijk jezelf wegcijferen. En dat is veel moeilijker dan anderen te lijf te gaan. Je kunt je soms boos maken om wat anderen zeiden of deden, maar om jezelf daarin werkelijk weg te cijferen, op de Heer Jezus te gelijken, zo een strijder voor hem te zijn, zo voor hem te gaan, is heel erg moeilijk. Want dat kost je alles. Vroeger riepen we, als we evangeliseerden, dat het allemaal om niet was. Het was gratis. Dat zeiden we tegen de mensen. Het kost je niets. Weet je wel, als je gaat geloven in Jezus, het is gratis. Het kost je niets. Nu doe ik dat nooit meer, want het kost je alles. Dat gaat veel dieper dan een bedrag of een toegangskaart. Dit is iets te maken hebben met wie je zelf bent. Opgeven dat wat je zelf ten diepste zou willen zijn, is heel moeilijk. En nu worden we hier opgeroepen om naar elkaar te kijken. Ik heb dat eventjes een beetje in de ludieke getrokken door dat voorvalletje van vanmorgen. Maar het is gewoon zo. Wij die sterk zijn, zijn verplicht de zwakheden van hen die niet sterk zijn te dragen. In het Oude Testament is een heel merkwaardig voorbeeld. En dat kun je er bijna één op één naast plakken hier. Dat staat in 1 Samuel 30. David is aanvoerder van een enorm aantal mensen. En David komt terug in Ziklag. Hij heeft het zelf niet zo goed gedaan. En nu blijkt dat Ziklag, hun legerkamp, helemaal verbrand was en helemaal verwoest was. En dat alles wat waarde had, en zelfs de vrouwen en de kinderen, waren meegenomen door de Filistijnen. En toen is David die bende achterna gegaan. En dat kostte heel veel moeite. En toen kwamen ze bij een soort beek, een soort riviertje. En sommigen die hadden nog de moed en de kracht om daar doorheen te komen. Anderen zagen dat al niet meer zitten. Die waren dus al zo vermoeid dat ze stopten. En toen zijn ze daar, aan die ene kant van de rivier, een soort kampementje gaan opslaan. En de mensen die vermoeid waren, die moesten dan op het pakgoed blijven passen. Die moesten daar de bagage als het ware in de gaten houden. En de anderen die sterk waren, die gingen dan door de rivier. Die gingen die andere bende achterna en overwonnen ook. En die kwamen toen terug bij die anderen die zo zwak waren, die nou nog steeds lagen uit te rusten. En die vonden toen, dus de strijders, die vonden toen dat ze de buit die ze net gehad hadden van de Filistijnen, die hebben de hele zaak meegeroofd natuurlijk. Alle wapentuigen en wapens en messen en bijlen. Nou, wat het maar was, hebben ze meegenomen. En toen hebben ze gezegd, nou, deze mensen die bij de bagage hebben gezeten, die geen vinger uitstaken om de feitelijke overwinning te behalen, nou, die krijgen niets van die buit. Want wij, de sterken, wij hebben het gedaan. En toen heeft David gezegd, zij die bij het pakgoed zitten, moeten evenveel hebben als die gestreden hebben. 1 Samuel 30. Dat is een bijzonder voorbeeld, omdat we altijd denken dat diegenen die vooraan liepen, die aan het front stonden, dat die de overwinning hebben behaald. Dat die de kastanjes uit het vuur hebben gehaald. Dat die, ja, die krijgen dan de beloning. Die hebben het gedaan. En die andere mensen die zo zwak waren, en dan hoor ik u al invullen, ja, maar er zijn ook mensen die altijd ziek willen zijn. Ja, die zijn er, ja, dat klopt. Maar die bij het pakgoed zitten, hebben dezelfde beloning als die aan het front werken. Ik heb het ook wel eens tegen de Heer gezegd, als hij die bij het pakgoed zit, sorry hoor, in mijn geval, ik mocht weg. Elke dag, ik mocht op pad. Zij had de kinderen, zij had de zorg, zij had de bagage, sorry hoor dat ik het zo zeg, maar u begrijpt het wel. Heren, alsjeblieft, zegen haar. Maar zij die bij het pakgoed zitten, die hebben dezelfde beloning als die aan het front staan. Als je misschien aan het front bent, dan zou je kunnen scoren. Je zou applaus kunnen krijgen, of je zou, nou ja, een stukje aandacht kunnen krijgen. Maar die bij het pakgoed zitten, ja, die hebben dan niks. En dan kom je thuis en ben je wel misschien moe en afgemat en dan wil je wel graag even vertroeteld worden, of een kopje koffie of een kopje soep of een warme melk, weet ik veel wat er allemaal gaat gebeuren bij jullie. Maar hoe dan ook, maar ik hou niet, zoals David zei, rekening met die bij het pakgoed zaten. Ik vind dit een belangrijke les. Maar er zit een profetische les achter. Wie zou uiteindelijk gestreden hebben? En wie zou het hebben laten afweten? Wie zou misschien wel moedeloos, afgemat, neergezeten hebben? Nou, de Heer Jezus is die strijder, dat voelt u aan. Hij heeft de overwinning behaald. Hij heeft de buit behaald. En zij die bij het pakgoed zitten, ook al zou u zelf niet mee kunnen, ook al denkt u, wat heb ik nu voor de Heer gedaan? Wat heb ik dan uit mijn vingers zien komen voor hem? Dezelfde beloning als die gestreden hebben. Bent u daar niet een beetje dankbaar voor? Dat je niet per se aan het front hoeft te staan en niet per se de eerste steen hoeft te gooien, maar dat u ook meedeelt in de zegen van diezelfde Heer Jezus. En die Heer Jezus, dat is mijn heiland. Dat is mijn verlosser. Daar ben ik geweldig blij mee. Daar ben ik dankbaar voor. Daar kan ik over zingen. Daar kan ik van getuigen. Daar kan ik van genieten. En over hem gaat het. Het gaat altijd over hem. Hij is de Christus van de schriften. En hier worden we heel vaak teruggegooid naar wat er ooit gebeurd is. Wat er ooit geschreven is in dit stukje tekst. Maar het gaat over hem. Dus laat daarom ieder van ons zijn naaste behagen ten goede, tot opbouw. Dat betekent dat je iemand die misschien niet zo goed kan, misschien een steun in de rug nodig heeft, dat je die ook steun geeft. Nou, dat is natuurlijk een hele sociale code. En dat hoort een beetje tegenwoordig, past dat precies in het regeringsbeleid. Ze moeten dus niet meer in het tehuis zijn voor steun. Ze moeten bij de familie zijn. Dus dat komt helemaal goed, hè? Hier hebt u het. Alleen ik heb meneer Rutte niet horen zeggen dat het uit Romeinen 15 kwam. En dat bedoelde hij ook niet. Maar ondertussen is het hier wel van God gegeven. En dat betekent dat jij en ik niet naar onszelf moeten kijken, maar naar de ander moeten kijken. En dit is natuurlijk super horizontaal. Wij willen graag wat anders, maar dit is toch wat de schrift zegt. Als het om het geloof gaat, als het om de gemeente van onze Heer Jezus gaat, dan heb je daar bepaalde sterke figuren, sterke elementen en krachtige elementen in. Maar je hebt er ook zwakke elementen en die helemaal niet kunnen. En die van zichzelf misschien zeggen dat ze nog nooit iets gedaan hebben. Dat is meestal niet zo, maar dat zou ook nog kunnen. Want Christus heeft ook zichzelf niet behaagd, zegt vers 3. Maar zoals geschreven staat, al de smaad van hen die u smaden is op mij gevallen. Zou de Heer Jezus nooit gedacht kunnen hebben, zei laatst iemand, van nou, ze hebben er ook wel een zootje van gemaakt. Het ging mis, oké, maar ze hadden het ook wel anders kunnen doen. Ik weet niet hoe je denkt en hoe je reageert op gebeurtenissen, maar soms is het zo van, nee. Ik ben ook niet zo goed opvoeden, maar wat ze daar doen, dat hadden we eigenlijk al de vorige keer een beetje. En wat ze daar presteren, dat kan natuurlijk nooit. En dan kijk je met hoogmoedige ogen naar mensen om je heen en dan denk je, ze hadden het ook wel anders kunnen doen. Dat mensen uit een stevige, laat ik maar zeggen, christelijke kerk tot geloof komen. Maar die hebben er ook hun best voor gedaan. Die hebben ook de teksten geleerd en die hebben ook dus de preken aangehoord. Nou, dat laatste is een hele moeilijke zaak. Dat is helemaal niet zo makkelijk. Maar die hebben dat gedaan. Maar die anderen, nou, die hebben er altijd met een, die hebben er altijd, eigenlijk altijd een beetje laten lopen. En met die anderen worden dan de mensen in de wereld bedoeld, of die mensen van die andere lichte kerk of zo. Nou ja, vul maar een aantal namen in. Maar de Heer Jezus is anders. Hij heeft zichzelf niet behaagd. Hij heeft alles losgelaten. Hij is de mensen gelijk geworden. Hij heeft onder ons gewoond. Hij wilde de dienstknecht zijn, de knecht van de Heer. Op andere plekken heb ik een hele serie studies gehouden over de knecht van God. Jesaja 42, 49, 50, 53. Hele bijzondere profetieën over de knecht van God. die niet zichzelf zocht. Die ook geen reclame maakte voor zichzelf. Die alleen dacht aan het belang van die anderen, van die zwakken, die niets hadden, die niets konden, die zichzelf nooit hadden kunnen bevrijden. Als je gelooft in het volbrachte werk van de Jezus, dan weet je dat je niet door eigen kracht, niet door eigen inspanning vrij kunt worden. Alleen maar door het geloof in de Heer Jezus. Maar de Heer Jezus moest er dan wel zijn. En ik wil je echt vragen of er ooit een moment in je leven is geweest dat je bewust gedankt hebt voor de Heer Jezus die naar hier kwam om jou in je zwakke staat te helpen en te redden. Hij is hier niet gekomen om brave broeders te redden. Hij is gekomen om zondaren te behouden. Het verwijt klinkt bij de fariseeën. Weet je wel, hij eet met tollenaars en met zondaars. Zootje ongeregeld toen. Maar de fariseeën vonden zichzelf veel beter. Ik dank u dat ik niet ben als die man daar. Want ik vast zoveel keer per week en ik doe dit. En ik citeer bijbelteksten en ik sta te bidden op de hoek van de straat. Ik doe van alles. Maar die tollenaar, schijn me erover uit. En de Heer Jezus, tollenaars, zieken. Gezonden hebben geen geneesheer nodig, maar zieken wel. Dat is de taal van de Heer Jezus. Hij heeft zichzelf niet behaagd. Hij heeft God willen behagen die een plan had uitgedacht om hemzelf, de Heer Jezus zelf, te vergezellen van een bijzonder gezelschap. De gemeente heeft een plan uitgedacht om Israël een hele bijzondere toekomst te bereiden via Abraham. En dat zal gebeuren. De gemeente heeft een toekomst in het huis van de Vader. Israël heeft een toekomst hier op aarde. De gemeente zal bijzondere zegen krijgen bij en met de Heer Jezus in het huis van de Vader, Johannes 14 en 17. En Israël zal hier op aarde zijn en zal Jeruzalem als hoofdstad hebben en zal een geweldige zegenstroom opleveren. Een buitengewone zegen komt. Maar God heeft dat plan bedoeld, bedacht. En hij wist van tevoren dat niemand iets zou kunnen doen om dat plan, laat maar zeggen, te verwezenlijken. Daar waren ze krachteloos voor. En wij worden als dood in overtredingen en misdaden gezien. Dood. Nou, je kunt tegen een dode praten, maar er gebeurt niet zoveel. Wij kunnen niks. We kunnen niks. En uitgerekend dat stelletje niet kunnen. Dat stelletje wordt bezocht door de Heer Jezus die alles kan. Dat is de Heer Jezus die zijn Vader behaagde, niet zichzelf. En die jou en mij wilde zegenen. En jou en mij tot God wilde brengen. En voor jou en mij een plaats wilde bereiden. Het is allemaal zijn werk geweest. Niet ons werk, nooit. Uit genade ben je behouden, zegt de schrift in het Nieuwe Testament. Niet uit jezelf, daar heb je het weer. Het is een geschenk, het is een cadeau van God. Een gave van God. De Heer Jezus is het. Niemand anders dan Hij. Niemand anders dan Hij heeft God behaagd. En niemand anders dan Hij heeft jou en mij behaagd om ons te zegenen. Dat is de Heer Jezus. Dat is de kern van het Nieuwe Testament. En daar mag je je hand op leggen. En daarvan mag je zeggen, Heer Jezus, ik wil zo graag meer van u zien. Ik wil nog veel meer van u ontdekken. Ik wil zo graag zien wie u bent, Heer Jezus. Ik wil ontdekken hoe groot u bent. En bij elke ontdekking ga je hem prijzen. Ga je hem bedanken. Ga je hem eer brengen. Nou, dat heet dan tegenwoordig lofprijzing of aanbiddingsdienst. Het maakt me niet uit hoe je dat dan noemt. Maar het gaat wel om dat hij de hulde krijgt. Dat hij de aandacht krijgt. Want hij heeft het gedaan. En hij heeft de smaad van hen die Gods smaden op zich genomen. Ik kan daar niet over uit. Ik heb mij zelf ook wel eens afgevraagd. Heer Jezus, heb u dan al die verkeerde gedachten die ik ooit gehad heb voor God beleden? Alsof het uw verkeerde gedachten waren. Ik weet niet hoe je het in je hoofd hebt. Maar er schiet zo vaak iets door mijn hoofd. Dat ik denk, ik schaam mij. Ik ben zo blij dat God mijn gedachten kent. En ik ben ook blij dat jij ze niet allemaal ziet. Maar alle verkeerdheid van mij. Alle overtreding van mij. Alle ongerechtigheid, alle zonde van mij heeft de Heer Jezus op zich genomen en tegen zijn God en zijn Vader gezet. Dat heb ik gedaan. Ja, die vergeet dat. Maar ik heb dat gedaan. En de smaad van Dato die is op mij. En ik betaal daarvoor. Ik doe dat. En die betaling die is gekomen. Dat zegt Jesaja 53 zo prachtig. De knecht des Heren. Toen betaling geëist werd, toen liet hij zich verdrukken. Hij heeft de prijs betaald. En ik weet niet hoe vaak ook hier in Kodekkebroek gezegd. Dat bij het schuldoffer. De prijs werd vastgesteld en dat degene die je dan betalen moest, er 20% aan toe moest voegen. Een vijfde deel. Nou, ik weet niet hoe hoog jouw schuld is, maar de Heer Jezus heeft 20% meer betaald dan jouw schuld. Je hebt dus een surplus opgebouwd, een soort rekening, bij de Heere God. En dat staat in de plus, omdat de Heer Jezus meer betaalde dan je ooit schuldig was. Daarom kan God je ook meer geven dan Adam en Eva ooit hadden. Of ooit kwijt zijn geraakt. Dat is zo gebeurd. Dat is dat hij zichzelf niet behaagd heeft. Maar hij is gekomen. De Heer Jezus is gekomen. Onvoorstelbaar schitterend. En dan wordt erbij gezet, want alles wat eertijds geschreven is, vers 4, is tot onze onderwijzing geschreven. De God van de volharding en van de vertroosting mogen gegeven onderling eensgezind te zijn. En dan gaat dus verder. Ik zeg, Jesaja heeft iets gezegd en er worden teksten geciteerd uit de psalmen. Ik wil zo graag duidelijk maken dat alles wat tevoren geschreven is, eertijds geschreven is, is tot onze onderwijzing geschreven. Nou, dat past mij helemaal, want ik hou van het Oude Testament. Ik kan het niet eens omschrijven. Maar dat is zo'n bijzonder boek. En dat Nieuwe Testament, ja, dat openbaart de Heer Jezus. De evangeliën staan in het Nieuwe Testament en de brieven van Paulus en het volbrachte werk van de Heer Jezus wordt behoorlijk onderstreept op alle mogelijke manieren. En we hebben het laatste Bijbelboek als de openbaring van Jezus Christus, de onthulling van hemzelf. Nou, dat wordt helemaal mooi, dat is bijna niet te filmen. Zo schitterend is het allemaal. Maar alles wat tevoren geschreven is, is ook tot onze onderwijzing, tot onze lering geschreven. Ook de geslachtsregisters in het boek Kronieken. Ja, mijn vader vond dat te moeilijk. Hij las trouwens nooit zo vaak uit de Bijbel. Maar dat sloeg hij allemaal over. Want hij brak zijn tong over die moeilijke namen. Dus dat bovendien, wat heb je daar nu aan? Ik weet het wel. Dit soort nuttigheidsredeneringen zijn er altijd al geweest. Wat heb ik nu aan? Bijna de reclame voor de televisie. Wat schuift het voor mij, hè? Wat levert het mij op? Wat geeft het ons? Ik zal je wat proberen te vertellen. Op elke bladzijde van het Oude Testament staat een foto van de Heer Jezus. Misschien ben je nooit zo aan het bladeren in Gods album. Maar het is een heel mooi fotoalbum. Het is een schitterend boek met allemaal plaatjes van de Heer Jezus. En dat geweldige fotoboek heb jij in je handen. En jij zegt nu, ja nee, we houden ons bij het Nieuwe Testament. We hebben nu het Nieuwe Testament. Het Oude, yes, is voorbij, het is over. We hebben nu een Nieuw Testament. Nou, dat is zo. Betere vertaling is het Tweede Testament. Niet het Nieuwe Testament, maar het Tweede Testament. Want het Eerste is ook een testament. En dat geweldige boek van God heb je in je handen. En je mag daar geweldige plaatjes van de Heer Jezus zien. Nou, sommigen genieten daarvan, die hebben misschien ook wel studies meegemaakt over de offers, als een voorbeeld, of over de tabernakel, of over toekomstige dingen. En er zijn natuurlijk speciale groepen die alleen over de toekomst praten. Amen, hoor ik ook bij. Prachtige dingen. En die bestuderen dan de profetieën. Maar ja, andere boeken laten ze dan liggen. Psalmen, ja, zongen we vroeger in de kerk, veelvuldig, maar we hebben er misschien een beetje kopschuwheid van overgehouden, want we moesten elke maandagmorgen een versje leren en ja, dat stopte op een bepaald moment. Ik weet niet hoe oud je nu bent, maar ik weet wel dat in mijn eigen hoofd filmpjes terugkomen van vroeger, toen ik een versje moest leren. En nu denk ik, ik word ook het beter gedaan. Ik weet ook wel dat je nu zegt, ja, nou, wat heeft het voor zin? Ze hebben nu een nieuwe berijming van die versjes gemaakt, weet je wel, een totaal andere taaltoestanden. Dus wat je vroeger als vastigheid in je hart legde, dat is ook weg. Want dat wordt niet meer gebruikt. Ik weet het allemaal. Maar probeer nu eens de Heer Jezus te zien. Ik kwam in een kleine gemeente in Nederland en dan hebben ze nooit iets van typologie gehoord. Dat was totaal onbekend. Typologie was ook een gevaarlijk onderwerp in de reformatorische kringen, bepaalde reformatorische kringen. Want daar kon je van alles in stoppen en daar kon je dus alle kanten mee op. Dat ging meestal fout, vond men. En ik mocht iets zeggen over de psalmen. Dat heb ik gedaan. Ik ben bij psalm 1 begonnen toen. Ik zei, in psalm 1 gaat het over iemand die niet zit in de kring van de spotters en niet wandelt op de weg van de zondaars. Maar die aan des Heeren wet zijn welgevallen heeft en diens wet overpijnt bij dag en bij nacht. En die is als een boom geplant aan waterstroom. Wie is die man? Antwoord, de Heer Jezus. Er is maar één die aan al die kwalificaties voldoet. Psalm 2. Kus de zoon, opdat hij niet toorne. Wie is die man? De Heer Jezus. Ik kan doorgaan. Het is mijn onderwerp niet voor vanmiddag, maar psalm 1, 2, 3, 4 enzovoort. Gaat u door. Elke psalm laat iets zien van de Heer Jezus. Ja, dat psalm 22 over hem gaat, dat wist u al. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Dat hebt u. En psalm 23, mijn herder, ja, de goede herder. Ja, dat is de Heer Jezus. Nou, nog meer. Vertrouwelijke omgang met de Heer, 25. Ik wil wel doorgaan met alle psalmen. Het is zo ongelooflijk boeiend om te zien dat het daar gaat over de Heer Jezus. De schriften zijn er die van mij getuigen. En het is altijd hetzelfde. Jesaja schrijft over de Heer Jezus. Trouwens, elke profeet schrijft over de Heer Jezus. Want de geest, het getuigenis van Jezus, het getuigenis van Jezus, het openbaar maken van de Heer Jezus is de geest van de profetie. Dat is de adem van de profetie. Het gaat over hem. Jesaja, Jeremia, Ezekiel, Daniel, Hosea, Amos, Obadja, ja, allemaal. Zacharia, Malachi, allemaal. Ijver dat u mocht profeteren, zegt het Nieuwe Testament. Waarom? Moeten we dan vertellen dat onze buurvrouw misschien wel hoofdpijn krijgt volgende week? Nee, ik sta een beetje door. Ik voel het. Nee. Het getuigenis van Jezus, dat is de geest van de profetie. Het openbaar maken van de Heer Jezus, het vertellen van de Heer Jezus, het spreken over hem, dat is de ondertoon, dat is de basis van alles wat profetie heet. En daarom dat er twee of drie profeten spreken in de gemeente, dat moet een bijzondere zegen gaan brengen. En dat doet het ook. Ik zal wel de verkeerde. Je zit er stelschroeven in, Harry. Dan moet je schroeven draaien voor hem. Het getuigenis van onze Heer Jezus, dat is de basis, dat is de ondertoon, dat is de inhoud van de profetie. En dan heb je al hele stukken uit het Oude Testament benoemd. Het boek Leviticus gaat over het huis van God. Hoe daar gediend mag worden. En wie wordt dan gediend? Hij. Wie is dan het offer? Hij. Wie is dan de grote priester over het huis? Dat is hij. Het is altijd de Heer Jezus. En als het om het samenstellen van de tabernakel gaat in Exodus, Christus, het is altijd de Heer Jezus. En vanaf het moment dat je dat ziet, denk je, wat hebben we een kostbare schat. En de duivel zegt tegen jou, dat is veel te moeilijk. En typologie, ja, daar stoppen ze erin. Er wordt een soort lading ingestopt. Ik zei vanmorgen ergens de knecht van Isaac op pad gaat om voor Isaac, de erfgenaam van alle dingen, een vrouw te zoeken. En Isaac gaat op pad met een koffer vol spullen, textiel en juwelen en aardige dingen. En komt daar en op een bepaald moment wordt Rebecca gevonden. Rebecca wordt helemaal in de tooi van Isaac gestoken. Komt helemaal in het nieuw. Een complete vernieuwing. En ze gaat op weg naar Isaac. En Isaac ziet haar komen. En was hij nu verbaasd over de kleren die Rebecca droeg? Was dat een trouwjurk die hij nog nooit gezien had of zo? Onzin natuurlijk, want hij had het zelf geleverd. Hij had het zelf meegegeven. Het was al van hem. En die knecht heeft onderweg aan Rebecca verteld wie Isaac was. En toen ze daar in de buurt kwamen, toen vraagt zij, wie is dat, die man? Dat is hem. Dat is hem. En nu kunt u zeggen, ja, nu stop je er wat in, want het is gewoon een soort manier van vrouw zoeken, zo ging dat vroeger. Nou, dat kan best, dat zal ook wel. Maar het is de lading van het werk van Gods geest bezig om voor de bruidegom, voor de erfgenaam van alle dingen, voor de zoon van de belofte, een vrouw te vinden. Dat doet de Heilige Geest nu, vanmiddag. Om voor de Heer Jezus een vrouw te... Hij pakt uit, hij wil uitpakken. Hij wil je kleren laten zien, mooiigheid laten zien, prachtige dingen laten zien van de Heer Jezus, om je dichterbij te brengen. Altijd. Ik vind die tekst is zo kostbaar, dat alles wat eertijds geschreven is tot onze onderwijzing geschreven. Ja, maar al die oorlogsverhalen dan, al die oorlogen en dat bloedvergieten dan. Ik hoor dat. Natuurlijk weet ik dat. Ik zou best een keer met je willen doorpraten over waarom dit soort verhalen, dit soort geschiedenissen, gebeurtenissen in de Bijbel staan. Want dat heeft zeker een zin. Maar de andere kant van de medaille is dat je zulke prachtige dingen van de Heer Jezus zult ontdekken. Ik ga maar ophouden over voorbeelden, want die zijn er te over. De God van de volharding en van de vertroosting mogen u geven onderling eensgezind te zijn. Stel nu eens dat het hier gaat over welke kleur van auto zullen we nemen. Dan moeten we onderling eensgezind zijn. Nou, ik weet niet of dat ooit geprobeerd is. Ik vermoed van niet, maar dat is een beetje een onzin ding. Maar is dat de bedoeling? Dat we het eens zijn over? Dat we het eens zijn over kleding? Dat we het eens zijn over bepaalde dingen? Nee. Maar waar zouden we het dan over eens moeten zijn? Dat het om de Heer Jezus gaat. Lieve broeder en zuster, het gaat over hem. En iedere keer moeten we elkaar erop wijzen dat het over hem gaat. Niet over onszelf. En ook niet over onze karretjes. Maar het gaat over hem. Onderling eensgezind zijn. Niet dat we allemaal hetzelfde zien. En dat we misschien alle hetzelfde inzicht hebben. Op dit moment is dat waarschijnlijk nooit zo. Want overmorgen heb je meer gezien dan ik. En dan lopen we weer uit elkaar, uit de pas. Maar de andere kant van de medaille is dat hier echt de bedoeling is geschreven, eensgezind, met één mond de God en Vader van onze Heer Jezus Christus te verheerlijken. Dan gaat er een lofprijzing komen. We zijn dankbaar, Heer Jezus. We zijn blij met u, Heer Jezus. Wij zien kans op een bruiloft nog iets positiefs te zeggen. En dan zijn we ineens blij met onze kinderen of zo, dat ze gingen trouwen. En bij de begrafenis is dat ook een beetje gewoon, hè. Ik ken een broeder die zei nooit iets positiefs over een ander. Alleen bij de begrafenis zei hij van, nou, ja, dan heeft hij er geen last meer van. Als ik dat zeg. Nou ja, dat is ook een methode. Zo van, dan, als ik het eerder gezegd had, dan was hij helemaal eigenwijs geworden. Dan was hij helemaal hoogmoedig geworden. Gaat elkaar voor in betoning van eer. Maar zouden we niet, als we samen genieten van de Heer Jezus, gaan zeggen, Heer Jezus, we willen u bedanken. We willen u eren. Onze God en onze Vader, we willen u bedanken dat u de Heer Jezus gaf. En dat hij u behaagde, dat hij ons behaagde. En dat hij ons tot God wilde brengen. Dat hij ons zoveel zegen wilde toevertrouwen. En dat hij op een buitengewone manier bezig is. En dat heeft hij de oud-testamentische profeten ook al voor gebruikt. Daarom zijn die oud-testamentische geschriften buitengewoon waardevol. Schitterend. Daarom aanvaard elkaar. Dat is een reden om elkaar te aanvaarden. Als je samen de Heere prijst, samen hem groot maakt, dan kun je ook samen verder. Dan is het aanvaarden van elkaar. Dat moet. Wij moeten zover komen dat het niet gaat over van, heb ik wel de juiste jurk aan, of heb ik wel de juiste, het juiste taalgebruik. Maar zijn we het eens over de Heer Jezus? Dat is het punt. Jezus Christus is een dienaar van de besnijdenis geworden. Hij heeft de Jood willen dienen. Dienaar van de besnijdenis betekent dat hij Israël heeft willen dienen. Dat is de besnijdenis in deze brief. Hè? In Romeinen 3, 4, daar komt u dit tegen. Dat is dus niet zomaar een term die nu ineens naar boven komt. Dat was er al. Dienaar van de besnijdenis was dus iemand die daar, waar de besnijdenis gegeven is, een dienaar was. Dat is de Heer Jezus. En dat heeft hij gedaan op een bepaalde manier, zodat ook de heidenen die niet van die besnijdenis zijn, die hebben dat nooit aangereikt gekregen, heil zouden vinden. En dat is gebeurd. Dat is die Heer Jezus die op alle mogelijke manieren bezig is geweest. Nou, en dan zegt de ene profeet, Jesaja, zegt dit. En de psalmen zeggen A en B. En de wortel van Isaïe zal staan en zal die opstaan om heerschappij te voeren. Waar halen we dat vandaan, de wortel van Isaïe? Nou, u weet het, vader van David, Isaïe. Ineens komt daar een voorbeeld. Zo gaat het. Er zou iemand komen, zei Micha 5. U kent hem, en gij Bethlehem Ephrata, al bent u klein. Isaïe, de wortel van Isaïe. Dat betekent dat Isaïe wortel zou zijn van David. Nee, dat David wortel is van Isaïe. Dus het omgekeerde. Daar wordt het helemaal omgebogen, dat is typologie, dat David een hele andere plaats krijgt dan Isaïe zelf. En al die dingen komen samen bij onze Heer Jezus. De God nu van de hoop mogen u vervullen met alle blijdschap. Waarom zijn we niet blij? Nou, omdat het niet goed gaat met onze economie. Of zoals een zuster vanmorgen zei, omdat ja, de duivel gediend wordt hier in ons land, omdat er zoveel ontwrichting is, omdat de huwelijken stuk gaan, omdat de gezinnen kapot vliegen, omdat, nou, een hele rij dingen. En dat is ook zo. Dat was waarheid. Maar als je de Heer Jezus nu ziet, als je nu vanmiddag zou zeggen, Heer Jezus, dank u wel dat u gekomen bent. Dat u mij uit mijn beroerde, benarde situatie hebt verlost en gered. En dat u mij tot God gebracht hebt. Zou je daar niet een liedje willen zingen? Dat is een beetje moeilijk, hè? Onze kinderen moeten dat wel leren op zondagschool. Blij, blij, mijn hartje is altijd blij. Ja, dat laten we ze zingen. En als zolang ze in de dienst zijn, ik sprak even van bepaalde diensten waar dit dan gebeurt. Dan zingen we met hem mee en klappen ook nog. Ja, ja, hoort zo, want onze kinderen moeten klappen. Ze zijn nog niet de deur uit of het klappen van stopt. Het is gelijk over. Maar we zijn helemaal niet zo blij. Ja, van broeder Jansen zit daar en dat is een nare man. En daar gaat hij weer. Of het gaat ginds en daar niet goed. God, nu van de hoop mogen u vervullen met alle blijdschap. Het wordt tijd dat gelovigen de blijdschap van de Heer Jezus uitstralen. En dat ze de blijdschap van de Heer Jezus op een hele bijzondere manier laten zien. Jubelend, overvloedig, in de hoop door de kracht van de Heilige Geest. De Heilige Geest wil u altijd vertellen wie de Heer Jezus is, zal u meenemen, zal u, zoals Rebecca meegenomen werd door die knecht, de Heilige Geest zal u vandaag meenemen en in de richting van de Heer Jezus brengen en daar zult u hem zien, maar onderweg mag u blij zijn. Ik verlang de Heer Jezus te zien, ik wil hem heel graag bedanken, ik wil hem graag eren. En nu wil ik graag de blijdschap van hem. Ik weet wat, dat dat niet altijd praktisch is in de zin van dat heb je dan ook. Want er zijn ook wel eens moeilijke momenten, zeg maar. Dat klopt. Er zijn soms hele moeilijke dingen. Waar je niet uitkomt. Waar je geen weg in weet. En toch, hij is mijn vreugde. De omstandigheden zullen nooit zo zijn hier op aarde. Dat de aanleiding is tot blijdschap. Maar hij, de Heer Jezus, die hier op aarde kwam, die dienaar werd, die slaaf werd, die het behaagde om God te dienen en om jou te dienen, dat is mijn vreugde. Hij is mijn vreugde. En die hoop, die mag je vervullen met blijdschap en met vrede in het geloven, zodat je overvloedig bent in de hoop door de kracht van de Heilige Geest. Dat is wat Paulus hier schrijft aan de gelovigen in Rome. En die boodschap van hem aan ons via deze brief, is essentieel. Is echt essentieel. Zelf zegt hij, ik wil niets zeggen wat Christus niet in mij teweeggebracht heeft. En hij ziet zijn werk als een offer. Hij ziet zijn werk als een het offeren aan de Heere. Lijkt dat dan op Kain? Dat wordt wel eens gevraagd. Kain gaf aan de Heere wat hij zelf gebouwd had. Wat hij zelf als landbouwer gedaan had. De vruchten van zijn land. Terwijl hier staat dat het werk van Paulus een offer is voor de Heer. Ik ben er diep van overtuigd dat het werk van de Heer Jezus een bijzondere zegen is voor zijn vader. En dat wat jij doet voor de Heer Jezus, wat je van hem mag vertellen en over hem mag zeggen, dat dat God welgevallig is. Dat is een offer. We zullen dat zien. Er komt een moment dat we voor de rechterstoel van Christus openbaar worden. Dat is niet een soort rechtszitting waar je de finale ticket voor de hemel of voor het vaderhuis krijgt. Dat is het moment waarop de Heer Jezus jou en mijn werk beoordeelt en bekijkt wat er van hem in zat of wat er van mezelf in zat. Wat er van mezelf in zat, dat gaat weg. Hadden we al eerder in deze bijzondere brief. Maar wat er van hem in zit, dat blijft over. Dat wordt een beloning. Maar ons werk is een offer. We brengen het op het altaar. We leggen het daar neer waar hij zijn leven gaf. Als ik dat voorzichtig zeg, dan zeg ik, we gaan naar het kruis van Golgotha en zeggen, Heer Jezus, we leggen aan uw voet dat wat u zelf gedaan hebt in ons. Wij kunnen niks, maar hier is het. We willen dat als een priester aan u aanbieden. Onze God, onze Vader. Priesters waren in het Oude Testament de mensen die het offer op het altaar legden. De mensen brachten een dier, een offerdier, moesten dat soms meestal zelf slachten. En dan waren de priesters aan de beurt om het verder te brengen. Op het altaar te leggen, in delen te delen, in stukken op het altaar te leggen. Dat was de taak van de priester. En nu komen wij. Paulus zegt, nu kom ik met die hele volkeren, scharen, al die mensen aan wie ik verteld heb van de Heer Jezus. En die tot geloof gekomen zijn. Nou, daar zijn ze. Er is ook een lied van in de bundel van Johannes de Heer. Dat ze als priesters komen van heinde en ver. Als een hele bijzondere zegen voor God. Hier Paulus. Maar jij ook. En ik ook. Wij mogen iets brengen aan de Heer. Want ik durf niets te zeggen. Wat Christus niet door mij teweeg gebracht heeft. Om de heidenen tot gehoorzaamheid te brengen in woord en in daad. Voor mij is dat een hele bijzondere. Ik ben wel eens wat loslippig. Ik zeg wel eens dingen die ik misschien niet had moeten zeggen. Dat doe je dan onder het mom van even een grapje of een lolletje. Maar het komt niet altijd over. Dat hoor ik ook wel. En dat voel ik ook wel. Daar kom je later wel achter. En als je dan s'avonds je dienst overdenkt. Dan denk je, ik had het beter anders kunnen zeggen. Want ik wil zo graag over hem praten. Ik wil zo graag niets anders dan Jezus Christus en die gekruisigd neerleggen. Als ik één ding verlang, dat is de mensen te vertellen van de Heer Jezus. Dat heeft hij gezegd. En ik heb het hem ook beloofd. Ik zou over hem praten. Niet over mezelf. Dat doe ik toch wel eens. Maar ik wil over hem praten. En ik wil ook zo graag over zijn komst praten. Over de bijzondere ontmoeting door hem zelf geredigeerd, het is door hem zelf gepland en we gaan dan naar de Heer Jezus. Dit is de kern van de bediening van de apostel Paulus. En ik ken gelukkig godsmannen en ook godsvrouwen die dit ook in hun leven hebben waargemaakt. En dat is het dienen van elkaar. En als je dan sterk bent, nou dan moet je die zwakken dat maar aanleren. Dan moet je ze dat maar voorhouden, dan moet je dat maar zeggen. Dat is de achtergrond. Dus daarom dat zwak en dat sterk. Sommigen zeggen, dat kan ik helemaal niet. Ik zou niet weten hoe het moet. Nee, ik moet vaak denken, en dat heb ik wel eens gezegd. Ik kwam in een bijbelkiosk in Amsterdam. En daar zat ik te spreken met de broeder die daar werkt. En dat was heel aangenaam. Er komt een meneer binnen, die stotterde verschrikkelijk. En die had iemand bij zich, die van een of andere gracht gesleurd. En meegenomen meegenomen naar die bijbelkiosk, deur open gedaan. En toen duwde hij die man naar binnen. Maar hij moest ook tot bekering komen. Dat was met hem namelijk een paar dagen eerder gebeurd. En het gebeurde ook nog. Hij kon het niet, vond hij. Waarschijnlijk was dat ook zo. Dan knapt het iets af, maar hij deed het wel. Maar wat hij wel kon, deed hij wel. Namelijk hem daar brengen waar ze van de Heer Jezus vertelden. En zo ligt het altijd. Vertel van de Heer Jezus, getuig en laat jouw werk een offer zijn, God welgevallig, aangenaam, een lieflijke reuk voor de Heere. En of dat nou is door een boekje, door een lied, door een getuigenis of door een opmerking. probeer te vertellen. Probeer zo duidelijk mogelijk te vertellen wie de Heer Jezus is. Paulus zegt, dat wil ik. Daar ga ik voor. En ik ben nu een beetje uitgepraat in die hele regio. Ik heb alles een beetje gehad. En nu wil ik graag een nieuw gebied. Ik was in Kampen in het huis, een verpleeghuis. En daar zocht ik samen met Henny een oude dame op. Die hoorde bij onze gemeente. En die zei, weet u wel wie naast mij ligt? Ik zei, ik heb geen idee. Juffrouw Hendricks, zei ze. Zegt u ook niks misschien? Nou, dat zegt me heel veel hoor. Dat zei me toen ook heel veel. Ik had dat mensen ontmoet ooit in een restaurant waar ik een uitsmettertje zat te heet of zoiets. En daar kwam ze binnen. Zwarte jas en zwarte tas en zwarte laarzen en hoed op. En ze ging alle tafeltjes weer langs en vertelde aan die mensen, moest luisteren, als u niet gelooft in Jezus, dan gaat u voor eeuwig verloren. En ik wens u smakelijk eten in Godzegen. Nee, zo ging dat ongeveer. Dat was 2-3 minuten. Ja, je komt uit Kampen, je weet het. Je hebt het gezien. Maar goed, ze kwam ook bij mijn tafeltje toen. En kent u de Heer Jezus als uw heiland? Ja, ik zei, door Gods genade wel. Heel zachtjes zei ik dat. Zij had dat door, hoor. Dan moet u van hem getuigen. Als u het niet doet, dan doen de Jehovah getuigen het wel. Dat was haar verhaal, weet je wel toen. Hè? Dat was pats, pats, pats. Dat was gelijk een smeer van ga eraan. Nooit vergeten. En nu lag ze daar. Uitgeteld. Ze had alles gedaan wat ze kon. Was ook zo. Er is een boekje over haar geschreven, door haar zus geschreven. En nu zei ze tegen mij, eerst van, ik wil eens even weten wie je bent. Geloof je wel in de Heer Jezus? Ja, dat is zo. Geloof je ook in de schrift? Dus in het ziekbed, hè? En op een bepaald moment zei ze, dat lijkt wel goed. Zo van, ik was geslaagd of zo, hè? Zo ongeveer ging dat. En toen zei ze, ik wil graag een ander terrein. Ik wil een nieuw terrein. Ik ben hier in Kampen aangebracht. Misschien moet ik wel naar Zwolle, zei ze toen tegen mij. En ik was ontroerd. Waarom? Nou, niet omdat dat ooit zou gebeuren, want dat leek het helemaal niet naar. Helemaal niet, dat is ook nooit gebeurd. Maar dat een oude zuster nog zo graag wilde vertellen van de Heer Jezus. Nog steeds. Dat hield niet op. Dat is doorgegaan. Dat is het. Het verlangen om voor de Heer Jezus te gaan en om voor hem te spreken en ook mensen te vertellen. Nu wordt er nooit meer iets gedaan. Evangelisatie is een stiefkind van de gemeentelijke activiteiten. Is al lang zo. Dat gebeurt bijna niets. En ja, we hebben een paar specialisten. Die hebben een kraam. Die staan op de markt. Of we hebben een andere specialiteit. Meestal in Zambia of zo. Sorry. Heel mooi. Allemaal sponsoren. Prachtig. Maar zelf dan? Wie nemen we mee naar de dienst? Wie nemen we mee naar de samenkomst? Ja, nou, maar als die binnenkomt, dan schrikt het hele huisgezin. Klopt. Die hebben misschien wel een ander kapsel. Dat kan best. Ook een andere jurk. Maar waarom niet? Waarom nu niet die ogen? Waarom jij die sterk bent? Je hebt meer dan die anderen. Je hebt de Heer Jezus. En de Heilige Geest is in jou. En waarom zou je die zwakken, die veel zwakker zijn dan je, niet behagen om hem te leren kennen? Dat deed de Heer Jezus. En jij en ik zijn nu gewoon aan de beurt. En ik weet wel dat je dan allerlei constructies kunt bedenken. En ik heb geleerd in de praktijk, echt waar, dan gaan we een evangelisatiecampagne plannen. Dat moet. Nou, moet een commissie komen. Nou, daar gaan we. Ja, nou, daar vragen we Jan ook erbij, want die kan goed organiseren. En Piet moet er natuurlijk ook bij, want die speelt een beetje orgel. En we moeten ook een beetje muziek hebben natuurlijk. En hij heeft verstand van geluid, dus die moeten we ook hebben. En fijn, het duurt niet zo lang, dat de hele commissie is bij elkaar gesprokkeld. En we zijn 3 maanden verder, is nog niks gebeurd. Maar we hebben de commissie bijna samengesteld. Ik ben een beetje sarcastisch geworden, want er gebeurt niks meer. We praten alles aan elkaar en we doen niks meer. En nu, met Romeinen 15 in de hand, doen. En mogen de God van de vrede met u zijn. Amen. Dat zegt Paulus. Doe dat dan. Ga dan. Vertel van. Maar jij die sterk bent, moet die niet sterk zijn. En lees daar nu dus 1 keer in, die de Heer Jezus nog niet kennen. Jij die sterk bent, mag iemand die nog niet sterk is, dienen. Helpen. Wat een vreugde in de hemel als de zondaren zich bekeren. Wat een blijdschap voor je hart, dat geef ik je op een briefje. Maar je gaat in die vreugde, ga je meedelen, ga je meegenieten. Dat wordt een bijzondere ervaring. En het is eigenlijk heel eenvoudig. En wie moet het dan? Ja, nou, dat weet ik niet precies. Ik denk de man die naast je staat op de werkplek. Of de vrouw. Of degene die naast je woont. Of die misschien wel in de winkel zit achter de kassa. Ik probeer het wel. Elke dag. Ik moet elke dag boodschap doen van hen. Ik ben James de Butler altijd. Altijd de klos. Maar niet uit. Gaat het om 20 eurocenten? Dan zeg ik, nou laat maar. Heb je wat voor de zondag, voor de collecte? Nou, raak. Altijd raak. Maar ik ga helemaal niet naar de... Nee? Nou ja, je zit midden... Nee, maar stomme dingen. Maar hele eenvoudige dingen. Probeer het dan. En iemand voor laten gaan bij de kassa werkt perfect hoor. Het is iemand die mij laat voorgaan. Weet je wat? Nou ja, zulke dingen. Misschien is de een iets handiger in het bedenken van dit soort kreten dan de ander. Maar doe het dan maar. Vertel van de Heer Jezus. En de God van de vrede, die ook de God van de hoop is, die ook de God van de, we hebben het samen gelezen, van de volharding en van de vertroosting is. Volharding, vertroosting, de God van de hoop, de God van de vrede. In één hoofdstuk, die God die zal met je zijn. Amen. Vader, dank u wel dat u zo uw zegen wilt geven aan ons die hier zijn in Kodewijkerbroek. Ook aan die misschien later meeluisteren. Ik wil u danken dat Paulus dit als een offerdienst zag. Dat hij een offer wilde bereiden. En dat betekent altijd dat je iets geeft. Dat je iets over hebt voor dat bijzondere gebeuren. Vader, verheerlijk u in ons. Heer Jezus, we willen zo graag dat u zichtbaar wordt. In de schriften, het gaat over hem. Over u, Heer Jezus. En in onze levens, in onze talen. Mag het ook over u, Heer Jezus, gaan. En over onze God gaan, die onze Vader is. Vader, dank u wel dat we één keer bij hem zullen, bij u zullen zijn. En bij hem zullen zijn. En voor altijd in het huis van de Vader zullen zijn. Dat is ons voorland. We danken u voor die geweldige zegen die u ons geschonken hebt. Dank u, Vader, dat de Heer Jezus u heeft behaagd. En ons wilde behagen. Dat kostte hem alles. Dat kostte hem zijn leven. Daarvoor heeft hij de straf gedragen, de schuld geboet. En nu zijn we hier en we zijn vrij door het geloof in hem. Vader, dank u wel voor de Heer Jezus. Zo bidden we voor elkaar ook om een goed moment van samen. Misschien nog wat een broodje eten. We willen u vragen of het tot zegen mag zijn en tot bijzondere opbouw mag zijn voor ons allemaal. Dank u wel voor de ontmoetingen. Dank u wel voor iedereen die hier is. Zegen hen stuk voor stuk, Vader, in de naam van de Heer Jezus. Amen. Yeah.